fijn dat we er vanmiddag met zoveel zijn. Maar voordat ik het vergeet, wil ik graag van huishoudelijke aard even een mededeling doorgeven. We spreken eigenlijk altijd in het begin van het seizoen af voor u om de middagen altijd op de derde donderdag van de maand te houden. Goed, om organisatorische redenen is dat voor de diaconie, die de verantwoording van de invulling van december voor zich neemt, niet mogelijk. Dus dan zal het niet zijn, ik meen van de donderdag de 13e, maar dan zal het zijn vrijdag de 14e. Dan is het één keer op vrijdag ouderenmiddag. Dus of u daar een vast rekening mee wil houden in uw agenda. Dank u wel.
Wel nu allen hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel zijn. Fijn ook broeder van Walsum, Kees, dat u hier bent. We zien er naar uit, naar de presentatie. Het is ook heel geschikt in deze tijd van de geschiedenis, kunnen we zeggen. Het is 100 jaar geleden, afgelopen zondag, dat de Eerste Wereldoorlog afgelopen is. En we zien uit naar uw presentatie. Fijn dat er zoveel zijn. Ja, we denken ook aan Gerrit Bom. Ja, onze broeder Gerrit Bom is weer thuis. En hij is zwak. Hij moet heel wat medicijnen nog gebruiken. Hij krijgt bijzondere wat meer thuiszorg. In het ziekenhuis hebben ze wel met infuus al de overtollige vocht kunnen afvoeren. Maar zijn nierfunctie is heel gering, maar 13%. En zijn hart is ook niet goed. Hij is zwak en eigenlijk kunnen de dokters niet veel meer voor hem doen. Ze proberen nog met medicijnen wat verlichting te geven, maar het is wel zorgelijk. En daarnaast kreeg ik ook een telefoontje van Gerda van der Meij. Normaal zijn zij en haar man ook hier aanwezig. Maar Gerda is gisteren geopereerd, woensdag. Het was een dagoperatie. Maar het is heel goed gegaan. Ze hebben iets gevonden in haar knie wat los zat en wat allemaal pijn en narigheid veroorzaakte. Dat konden ze verwijderen. En nu moet ze een paar weken thuis rust houden. En daar kan ze ook nu niet zijn. Maar ze heeft er wel baat al bij. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Het is toch naar als je pijn in je knie hebt. Dus daar zijn we dankbaar voor. Ja, en dan hebben we verder, er gebeurt heel wat in de gemeente eigenlijk. Ja, Maya Ververs, zuster Ververs, heeft een bericht gekregen dat zij drie gezwellen, tumoren in haar hoofd heeft. En daar is zij nu voor opgenomen in het ziekenhuis, gisteren opgenomen. En vandaag of morgen zullen nog verder onderzoeken plaatsvinden. Moeten ze zien of het operabel is. Maar ook dat is heel ernstig, ja. En u hebt misschien ook gehoord, zondag hebben we daarvoor gebeden, dacht ik, voor Arjan den Hoed, voor Justin den Hoed. Ja, daar ben ik net geweest en hij is wel vol goede moed. En zijn vertrouwen mag ook op de Heere zijn. En dat is toch heel mooi dat van die jongen te horen. En maar hij moet, begint maandag over een week met zware chemokuren. Dan moet hij elke maand voor een paar dagen naar het ziekenhuis, voor 3 maanden. En daarna gaan ze waarschijnlijk stamceltransplantatie doen. En u weet, dat is heel zwaar. Ja, dus er gebeurt heel wat in de gemeente nu. Even zien, heb ik ze nu allemaal gehad? Ja, ja, broeder Jaap Struik heeft ook uitslag teruggekregen. En het is bijna allemaal weg. Het is nog één klein plekje nog. Maar daar wordt hij nog verder op onderzocht. Dus onderzoeken moeten nog verder plaatsvinden. Hij heeft zelf wel moed onder dit alles. Maar ja, zo gebeurt er toch heel wat zo in de gemeente. Hè? We moeten maar elkaar opdragen in het gebed. En dat we zo ook tot steun voor elkaar kunnen zijn. Nou, wij hebben ook een kleindochter gekregen in Canada, dat wil ik toch ook even zeggen. Jeannette, onze jongste dochter, heeft haar 4e kind gekregen gisteren. En Etty was erbij. Dat wilde mijn dochter. Moeder, kom er gewoon maar bij. En nou, het is allemaal heel goed gegaan. Ja, Rosalie Etty heet ze. Nou, ik weet heel wat mensen vragen mij als ik op bezoek kom. Is er al wat in Canada, is er wat geboren? Fijn dat u zo meeleeft, dus daarom wil ik dat toch ook even vermelden. Goed, dan laten we nu beginnen met het zingen van Psalm 63. Psalm 63. Iemand kan begeleiden? Fijn. Psalm 63 en we zingen de versen 1 en 3. Psalm 63, 1 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. 63 vers 1 en dan vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen. 63, 1 en 3. We willen met elkaar lezen uit 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. En we lezen de versen 1 tot en met 4. 1 Koningen 19, versen 1 tot en met 4. En Achab zeide Jezebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Jezebel een bode tot Elia, om te zeggen, zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen, omtrent deze tijd, uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levenswil. En hij kwam ter Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Tot zover. Zullen we samen de Heere bidden? Barmhartige Heere, zo mogen wij tot u komen op deze oudere middag. We zeggen u dank dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn. Dat er ook velen aanwezig zijn. Heere, wat een zegen om elkaar zo toch te ontmoeten als gemeente midden in de week. En Heere, we dragen elkaar u de Heere op. U kent ons, Heere. U weet ook wat ons bezig kan houden. Er zijn er die goede uitslagen ontvangen hebben van onderzoeken. Onze broeder Voorsluis mocht ervan gewagen. En we zeggen u dank, Heere, voor goede uitslagen die ook hij mocht ontvangen. En u kent ook anderen, Heere, in alle omstandigheden. We zeggen u dank voor uw ondersteuning, ook aan Sjaan gegeven. Zegen Sjaan de Korte ook verder. Wilt u de pijn verminderen en haar kracht geven om na al deze behandelingen ook verder te gaan? Wilt u gezondheid en kracht geven? Heere, we bidden u of u in het midden van de gemeente wilt neerzien. Heere, denken we aan onze broeder Gerrit Bom, die ook zo vaak hier aanwezig was. En zijn toekomst is naar de mens gesproken hier op aarde onzeker. U weet, Heere, zijn zwakte en de moeite die hij heeft. Heere, wij dragen hem, u de Heere, op. En vragen u of u hem nabij wilt zijn. Of u hem wil bezoeken met uw heil. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En dat weet onze broeder Gerrit Bom ook. En daar verlangt hij juist naar. Naar uw goedertierenheid. Wilt u het hem geven. En wil hem ondersteuning schenken. Kon het zijn, Heere, wilt u zijn lichamelijke conditie doen vooruitgaan. Wilt u ontferming over hem geven? We denken ook, Heer, aan zuster Maya Ververs. Heer, u weet alles wat daar nodig is. Wij bidden u of u haar lichamelijk en geestelijk zeer nabij zult zijn. Dat zij ook haar weg op u de Heere mag wentelen. En wilt u haar doorhelpen en uithelpen in uw grote genade. Heere, wij bidden u of u ook onze broeder Jaap Struik verder wil versterken. Heere, geef dat hij nog verder goede berichten mag ontvangen. En wilt u zegen hem gebieden. Zo willen wij u ook nu in deze setting ook bidden voor Justin. Heere, ondersteun hem. Heb dank dat u hem zo gedragen hebt en ondersteund hebt. En dat hij ook zijn vertrouwen op u daarover mag spreken. Wilt u dat vertrouwen nog verder versterken en verdiepen? Wilt u hem door deze moeilijke weg heen leiden? En uw ontferming hem geven in elk opzicht? Heere, we zeggen u dank dat Gerda van der Meij ook baat mocht hebben van haar operatie. Heere, wilt u haar en haar man gedenken? Geef dat de herstel mag plaatsvinden en dat ze ook binnenkort weer zonder pijn zou kunnen lopen. Ontferm u over haar. Heren, we bidden u ook voor hen die hier nu niet aanwezig zijn. Hen die, die vroeger hier wel waren, nu in het verzorgingshuis zijn en nu niet meer kunnen. U kent alle omstandigheden ook daar. Heren, gedenk heel de gemeente. Zegen ons ook nu we hier bij elkaar zijn. We zeggen u dank dat onze broeder van Walsum in ons midden mag zijn. Geef hem ook vrijmoedigheid en geef dat we een goede bijeenkomst mogen hebben. Zegen ook de overdenking van uw woord, wat we nu mogen doen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Dus u weet de vorige keer toen we over Elia nadachten. Toen kwam het zo dat Elia de profeten van de Baal geslacht heeft. Heel het volk weet dat de Heere God is. En toen heeft Elia gebeden. Hij heeft gebeden, al had de Heere gezegd, ik zou regen geven. En al had Elia aan Agab gezegd dat de Heere regen zal geven, dus daarom span uw wagen in, want er komt regen. Dan is het niet een vanzelfsprekendheid. Het is niet dat Elia nou zegt, nou, dan komt er regen. Nee, hij gaat bidden, want hij weet, wij hebben geen rechten. Ook al zijn er beloften, daar hebben we nog geen recht op iets. En zo gaat Elia bidden. En hij legt zijn hoofd tussen zijn knieën. En dan bidt hij ernstig tot de Heere. Stuurt zijn jongen, zie je wat? Als hij vanaf berg Karmel kijkt over de Middellandse Zee. En dan, nee, dan ziet die jongen niks. En dan gaat Elia weer bidden. Weer vragen. Jongen, ga kijken, zie je wat? Niks. Nou, dat is 6 keer zo geduurd en steeds geen antwoord. We zouden het bidden toch opgeven. Maar Elia niet. Hij weet, de Heere heeft het beloofd. Hij pleit op de beloften van God. Hij is een voorbeeld voor ons. Dat wij ook mogen pleiten op die vaste beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ook al ziet u ook niets. En voelt u ook niets. Ik blijf de Heere verwachten. Deed Elia ook. En toen de 7e keer. Weer zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij smeekte de Heer om regen. En toen zei hij tegen zijn jongen, ga eens kijken. Zag een klein wolkje. Als eens mans hand. Een klein begin. Dat was genoeg. Hoeft geen grote dingen. De Heere zal het nu doen. En toen wist Elia, nou komt er regen. En toen gordde hij zich en hij liep voor Agab uit. En hij kreeg zoveel kracht, hij kon bijhouden de strijdwagen van Elia, van Agab. En hij liep hem vooruit als een soort heraut. Waarom deed hij dat? Omdat hij dacht, nu komt er een opleving. Nu is Agab de koning overtuigd. En nu zal Elia samen met Agab zullen ze orde op zaken stellen. Dat de afgoderij wordt weggedaan. Nu zal het volk weer terugkeren tot de Heere waar Elia zo naar verlangd had. En daarom liep hij mee met Agab. Hij rende voor de wagen aan als een heraut, de dienstknecht van de Heere voor de koning van Israël. Nu komt het goed. Nu komt er een opwekking. En dan lezen we vorige vers, vers 46. En de hand des Heren was over Elia. Hij gordde zijn lenden, liep voor het aangezicht van Agab heen, tot daar men te Jezreel komt. En vers 1, Agab zeide Jezebel aan al wat Elia gedaan had. Dus hij kwam thuis. En Jezebel zit te wachten. Zij weet ook van de wedstrijd tussen Baal en de God van Israël. Nou, Jezebel is ervan overtuigd. Baal zal dat winnen. En zie daar, er is regen. Zie je wel, er is regen, dus Baal heeft gewonnen. Ik wist het al lang wel, dacht Jezebel. Welkom, Rie. Fijn dat u er bent. Weet ik hoor, fijn dat u er bent. Ja. Nou, en toen, ja, Jezebel dacht, dat wint Baal natuurlijk. En er zijn bovendien 400 profeten of zo tegen die ene man. Die ouderwetse, zwartgallig persoon daar, die boerenpersoon daar uit Gilead. Wat is dat voor een man? Dus Jezebel verwacht dat Baal gewonnen heeft. En dan komt Agab thuis en vertelt wat er gebeurd is. Nou, kijk, het is iets anders gegaan dan je denkt, Jezebel. Want die profeten hebben geroepen de ganse morgen. En tot in de middag toe, maar er gebeurde niks. Ze hebben zichzelf gesneden, geslagen en van alles gebeurde niks. En toen Elia, met al dat water erover. En één keer bidden en het vuur kwam naar beneden. Dus heel het volk wist het. Heel het volk zei, de Heer is God. En toen, ja, toen heeft Elia gezegd, grijp de profeten van Baal. En we nemen ze mee naar de beek Kison. En daar heeft Elia al die profeten geslacht. Wat moet u zich voorstellen? Hoe Jezebel gereageerd zal hebben. Verschrikkelijk. Hoe verschrikkelijk ze is. Die opeens op haar geblankette gezicht stijgt het rood haar op de wangen. En Baal is zo teneergeslagen door die ene man, die Elia, en jij, Agab, hebt dat getolereerd. Wat ben je voor een man? En als jij niet optreedt, dan zal ik wel optreden, jij lafaard. Reken maar dat Jezebel razend was. En hier hebben we een voorbeeld hoe het menselijk hart overgegeven kan worden tot allerlei verharding en verblinding. Soms kan de Heer een mens ook overgeven aan zijn eigen verblinding, zijn eigen boosheid. Dat zien we hier bij Jezebel. We hebben het wel eerder gezien bij de farao van Egypte. Die werd ook, zijn hart werd verhard nadat hij eerst zijn hart verhard had. En we denken ook aan de fariseeën die heel goed wisten dat de Heer Jezus de waarheid sprak. En heel goed wisten dat hij tekenen deed. En ze konden daar de profetieën van Jesaja zo naast leggen. En het klopte allemaal precies. Maar ze wilden niet geloven. En dat kostte hen hun positie. Dat kostte hen hun schijnheiligheid. En ze waren verhard. En ze wilden de Heer Jezus doden. En als later Stefanus gaat getuigen, dan weten ze ook dat hij gelijk heeft, maar dan worden ze weer verhard en ze knarsen hun tanden en ze pakken stenen en ze zullen hem wel doden. Nou, zo is Jezebel ook. Overgegeven aan haar eigen razernij. En dan stuurt ze een knecht naar Elia toe. Ze weten waar Elia is. Waarschijnlijk daar ergens in Israël. En een brief, een knecht gaat naar hem toe. Morgen ben jij net als een van die profeten die geslacht zijn bij de beek Kison. Het is toch eigenlijk vreemd dat Jezebel een knecht stuurt om dat hem aan te zeggen. Is dat misschien een teken van onmacht? Is dat misschien een teken dat ze zich toch niet zeker voelde? In plaats van dat ze een knecht zond om hem aan te zeggen, had ze ook een bende soldaten gelijk naartoe kunnen sturen. De opdracht is, je moet die profeet doden. Maar dat doet ze niet. Ze stuurt een boodschapper. Dit ga ik doen. Misschien was ze bang dat die soldaten niet zouden luisteren. Omdat ze heel goed wisten dat Baal niet God was. En dat Baal niet uitredden kon. En dat alleen de Heere God regen en vruchtbaarheid geeft. En niet Baal. Misschien was ze toch bang. Omdat ze wist dat de Heere toch sterker is dan Baal. En dat ze bang was voor opstand onder het volk. En En Elia had een zekere mate van steun bij het volk, al zou dat gauw wel weer weg hebben. Maar Elia krijgt dat verschrikkelijk bericht. En daarbij vloekt Jezebel ook. Want Jezebel zegt, zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Ze vloekt Elia bij haar eigen goden. Het is toch te dwaas eigenlijk. Ze heeft juist van Ahab gehoord dat Baal helemaal niets doet. Dat die afgoden niks doen. En toch zweert ze bij haar goden, bij haar afgoden. Daarin zien we weer de blindheid die er ligt bij Jezebel. Ze is totaal verblind. Haar eigen goden hebben bewezen dat ze niks kunnen. En dat de Heer alleen God is. En in het zweren bij haar eigen goden vloekt ze tegen de God van Israël. En ze vloekt tegen zijn profeet. Maar de Heere zal haar bespotten. Haar einde zal komen. En haar boze plannen zullen niet ten uitvoer worden gebracht. Want God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Want God die in de hemel zit zal lachen. Hij zal hen bespotten. En zo is dat ook nu. De vijanden die nog steeds tegen de kerk van de Heere ingaan. Ook al mogen ze, of mogen ze niet, maar ook als laat de Heere toe dat sommige van zijn kinderen gedood worden. Toch lijden die kinderen geen enkel verlies. Want ze worden opgenomen in heerlijkheid. De Heere zorgt voor zijn volk in leven en in sterven, in ziekte en in gezondheid, in wat voor omstandigheden. Hij houdt zijn volk vast. En dat zal ook bij Elia gebeuren. En de goddelozen die zullen als het kaf weggeblazen worden. En dat zal Jezebel ook straks op pijnlijke wijze ervaren. En ook daarna, wanneer ze in het oordeel komt. Maar dan zien we wat het allemaal Elia heeft aangedaan. Elia was toch moedig. Hij ging alleen naar het hof van Ahab, zo kennen wij hem. In hoofdstuk 17. Opeens zien we dat daar. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Ahab. Zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Indien dauw of regen deze jaren zullen zijn. Dat was levensgevaarlijk om naar de koning te gaan. Die besliste over leven en dood. Maar toen was Elia niet bang. Hij werd geroepen door de Heer. Hij wist, hij moest het vertellen. En hij ging naar het hof toe en hij vertelde het. Hij liet het oordeel van de Heer denderen door die hofzalen van Ahab. En hij draait zich om en loopt ongedeerd het paleis uit. En toen kwam het oordeel. Deze Elia die niet mismoedig werd toen hij aan de beek Krit was. En toen het water opraakte, toen had de Heere hem weer een schuilplaats bereid bij de weduwe van Zarfat. Deze man die heeft zichzelf vorstelijk gedragen. Ook nu, onder enorme psychologische druk. Dat je alleen staat tegen 450 profeten en een weifelend volk en een goddeloze koning. En dan krijgt hij dit bericht van Jezebel. Er is nog niets gebeurd. Er staan geen soldaten op de stoep bij hem. Maar alleen al dit bericht. En dan stort alle verwachting van Elia in elkaar. Hij had gedacht dat er nu een opwekking komt. Hij had gedacht dat hij koning Ahab overtuigd had. Die onwillige koning was eindelijk geduwd in de goede richting en dan hopelijk zal het nu gaan. En nu ziet Elia dat helemaal niets zal gebeuren. Dat Ahab in feite niets te zeggen heeft. En dat Jezebel alles regeert. De reformatie waar hij zo naar verlangt, dat hij zo om gebeden had, gebeurt niet. Door die verschrikkelijke invloed van dat vreselijke mens, Jezebel. En dan is het alsof iets in Elia knapt. Knapt. Hij raakt in een grote depressie. Hij wordt zwak als een klein kind. En hij verliest al zijn hoop. En hij wordt totaal moedeloos. En dan die grote moedige Elia, die slaat op de vlucht. Hij vlucht voor het woord van een vrouw. Hij vlucht voor zijn leven. Hij vlucht door ongeloof. Ja, wie zal iets zeggen tegen Elia? Dan wie zijn wij? Wij zijn maar kleine, onbetekenende mensjes in vergelijking met die grote Elia. Maar Elia is toch ook maar een mens? Het wordt hem te veel. Ja, hij had meer geloof moeten hebben. Ja, zeker. Ja. En hoe zit het met ons? Hebben wij onze zakken vol geloof? Nou, als we denken dat we dat hebben, dan hebben we het helemaal mis. Dan weten we niet eens wat geloof is. Want geloof wordt aangevochten, wordt bestreden. Geloof is nog niet iets wat u zelf kunt oppompen, zelf kunt produceren. Nee. Elia, gebrek aan geloof. En hij vluchtte weg. Nee, wij nemen hem niks kwalijk. Dan wie zijn wij? We zien ook dat de Heere het hem niet kwalijk zal nemen. Maar dat de Heere heel voorzichtig, u weet wat hierna gebeurt. Hoe de Heere voorzichtig met zijn knecht omgaat. Hij vlucht. De Heer had hem niet bevolen, je moet nou naar de woestijn gaan. Nee, de Heer had hem wel bevolen om naar de beek Krit te gaan. Had hem ook bevolen om naar de weduwe van Zarfat te gaan. Maar de Heer had nooit hem bevolen naar de woestijn te gaan. En daarom zal de Heer toch ook later, al gaat de Heer barmhartig met zijn knecht om. Want de Heere God is barmhartig en genadig en langmoedig en vol goedertierenheid. Hij is een goede, de beste meester. Maar toch zal de Heer hem vragen, Elia, wat doet gij hier? En dan kan Elia zijn hart uitstorten. Dat is voor een andere keer hoe de Heer met hem omgaat. Elia had gebrek aan geloof. Maar er is nog meer hier aan de hand. Elia raakt in een depressie. Hij was zeer depressief. En dat is ook te begrijpen. Dat is ook psychologisch te begrijpen. Nadat er een grote climax in het leven was, een grote overwinning, dan daarna kan iemand zomaar wegzakken. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Dat er iets was in uw leven en dat u het aankon. Met Gods kracht kon u er doorheen komen. En daarna, dat u dan wegzakt. Na een grote spanning, dat dan iemand inzakt. Psychologisch is dat te verklaren. En zoiets overkomt deze Godsman Elia ook. En zo vlucht hij het land uit. Hij vlucht weg uit het tienstammenrijk. Hij gaat de grens over in het tweestammenrijk Juda. Trekt het tweestammenrijk door tot het zuiden bij Sheba. En daar laat hij zijn knecht achter. En gaat hij zelf de woestijn in. Wat wij tegenwoordig Negev noemen. Hij gaat daar een dagreis zitten. Onder de jeneverbesboom. Alleen. In de eenzaamheid van de woestijn. Het is er nog eenzaam als u daar komt. En daar zit Elia. En dan zegt hij. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vaders. Ik heb geprobeerd om de reformatie door te werken. en dat het volk u zou dienen. Het is mij ook niet gelukt. Het is mijn vaders niet gelukt. Ik ben niet beter dan hen. Het is genoeg. Genoeg gestreden. Genoeg gebeden. Genoeg gezondigd. Het is genoeg, Heere. Het helpt allemaal niets. Neem nu, Heere, mijn ziel. Neem mijn leven. Want ik wil niet meer leven. Het is voorbij. Het is over. Na zo'n overwinning op de Karmel, als het volk zich niet bekeert. En als het volk niet opstaat tegen Jezebel, dan is alles vergeefs geweest. Genoeg. Ik heb in uw naam gepredikt. Ik heb uw woord laten weer klinken met kracht in het hof van Ahab. Ik heb de profeten van Baal doodgeslagen. Ik heb gebeden dat er regen zou komen en u hebt het gegeven, maar het volk wil zich nog niet bekeren. Ik ben de laatste en dan willen ze mij ook nog doden. Dan is er niemand meer, dan houdt het alles op. Dan is er geen verwachting meer. Ik heb genoeg gepreekt. Gepreekt. Dat was de taak van Elia om te preken. Hij was toch profeet? Profeet moet preken, Heere. Het is allemaal voor niks geweest. Het is over. Het is weg. Mensen hebben niet naar me geluisterd. Ik heb er genoeg van. Genoeg van de zonde. Genoeg van de strijd. Ik heb met ijver in uw dienst gestaan. Ik heb alles ervoor over gehad. Maar het is allemaal nutteloos geweest. Maar ik heb nooit genoeg aan van u, Heere. Nee, eeuwig heb ik aan u genoeg. En nooit heb ik genoeg van u gehad. Maar ik heb genoeg van dit leven. Van mijn ambt. Het heeft geen zin meer. Het is nu voorbij. Ik ben hier beter dan mijn vaders. Mijn vaders waren ook zondaren en ik heb ook gezondigd. Ik zondig nu ook. Ik weet, ik moest daar blijven, maar ik kon het niet. Laat me nu maar sterven. En zo bidt hij tot de Heere. Is dit diezelfde Elia die daar stond op de berg Karmel? Ja, wat is een mens? Elia was ook een mens. Maar dit was toch niet het laatste. Want de Heere verlaat nooit het werk van zijn handen. En de Heere zou ook Elia weer herstellen. Want God is getrouw. Ook aan zijn knechten. De Heere zal hem doen herstellen. De Heere zal hem eten en drinken geven. En de Heere zal hem doen verder gaan. En zal hem nog taken geven. En dan zal de Heer hem straks levend opnemen in heerlijkheid. Dat hij de dood niet eens zien zal. Wanneer hij zegt, Heere, neem nu mijn leven van mij. Laat mij nu maar sterven. Maar de Heer zal dat gebed niet verhoren. Elia zal helemaal niet sterven. Want God geeft altijd meer dan waar een mens om bidt. Had Elia ook nooit verwacht dat God hem zo zou verhoren. De Heere zou zijn leven niet van hem nemen. Hij zou hem leven geven. In een ogenblik veranderd. In een oogwenk opgevoerd. In strijdwagens, brandende wagens. Naar de hemelse heerlijkheid waar hij nu is. Om later nog één keer terug te komen op aarde. Samen met Mozes. Om te spreken met de Heere Jezus. Over zijn uitgang die de Heere Jezus te Jeruzalem zou volbrengen. Nee, de Heere hield trouw. En heeft niet zijn gebed verhoord. Hebt u dat ook wel eens gehad? dat u ergens om bad. Misschien iets waarop zich wel geoorloofd was. Dat u daarom bad, maar dat de Heer het u niet schonk. Misschien was dat toen een teleurstelling voor u. Maar dat u later zag hoe goed en hoe barmhartig dat de Heer mijn gebed niet verhoord heeft. Maar dan was het niet goed gekomen met me. Soms verhoort de Heer de gebeden niet, omdat het niet goed voor ons is. Maar ondertussen, wanneer we daar Elia horen, kunt u hem begrijpen? Zijn we zelf nooit eens moedeloos? Al hebben we niet meegemaakt wat Elia heeft meegemaakt. Misschien hebt u ook wel eens een zekere ijver gehad voor de Heere, voor zijn dienst. En is dat ook niet kenmerkend voor hen die de Heere lief hebben? Dat ze ingewonnen zijn voor de Heer en voor zijn dienst. Dat ze begeren dat hij verheerlijkt wordt. Dat ze begeren dat de Heere groot gemaakt wordt in hun gezin, bij hun kinderen, bij hun kleinkinderen. Ijver. Een ijver. Voor het huis van de Heere. Voor de dienst van de Heere. Kent u dat? Een verlangen dat God verheerlijkt wordt. Ik hoop dat u dat kent. Dat dat ook een gebed in uw hart en leven mag zijn. Dat u bidt om de verheerlijking van God in uw leven. Dat is hoger dan alleen te bidden voor uitkomst of voor zegeningen. We mogen overal om bidden. Met eerbied en met overgave en buigen voor de wil van de Heer. Maar het hoogste gebed is toch dat God verheerlijkt wordt. Dat we daar nou om gaan bidden. Dat we zo'n ijver kennen. Ik hoop dat u dat kent. En als dat gebed u vreemd is, ga dan maar bidden. Ga de Heer maar vragen om u dat gebed te leren. Dat dat het doel wordt van uw leven. De verheerlijking van God. Dat zijn beeld op u afgedrukt wordt. Dan hebt u lage gedachten van uzelf, maar hoge gedachten van God. En zo werkt de Heer. Zo was Elia ook. Maar dan kan het wel eens zijn met zulke gebeden dat u voor uw eigen besef teleurgesteld wordt. Dat het lijkt alsof de Heer niet hoort. Maar toch, de Heer als uw toevlucht te hebben. Zo was Elia en zo is hij ons tot voorbeeld. Kennen we ook dat gebed, ik ben niet beter dan mijn vaderen? Ik heb eens iemand gesproken die dat tegen me zei. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel. Dat was iemand die ontdekt was aan zijn zonde en schuld. Je had geen rechten meer voor God. Dat is een goed plaats om te komen. Een goede plaats. Dat we geen rechten meer hebben voor God. Dat hebben we nodig. We hoeven niet gelijk te bidden. Neem mijn leven van mij, Heere. Maar wel, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik heb geen rechten. Wees mij genadig, Heere. En als u mijn leven zou wegnemen, dan doet u geen onrecht. Ik verdien niets anders. Maar wees mij, de zondaar, genadig. Want om Christus wil, begeert God genadig te zijn. Want hij vergeeft gaarne. Dat zal Elia ook ondervinden. Goed. Tot zover een paar gedachten. Laten we nog een psalmvers zingen en dan kunnen we pauzeren. En dan hopen we te luisteren naar Kees van Walsum. We gaan zingen psalm 84. 84, 4 en 6. 84, 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En vers 6, want God de Heere zo goed zo mild, is tal en tijd een zon en schild. 84, 4 en 6.
Het is gezellig natuurlijk de pauze, zelfs voor de heer Van Walsen, maar ik wil hem toch het woord geven dat hij tot u het woord recht. Kees, aan jou het woord.
Ik heb altijd wat moeite met de geluidsapparatuur hier. Dus eerst praat ik zomaar een beetje over niks. Ben ik zo achterin te horen? Of moet die hoger? Ik heb niet zo'n harde stem als de dominee. Ik bedoel dat niet beledigend. Wij zijn zoals we zijn. Maar kunt u mij zo goed horen? Nee. Nou, dat weet ik niet. Ik vind het wel een beetje... Hè? Hij werkt helemaal niet. En zo werkt hij wel, hè, dan natuurlijk. Maar dan moet ik hem zo beter houden. Zou het zo gaan? Ben ik achterin ook te vertalen? Nou, ik heb... Hè? Mijn overhemd. Zal ik het eerst even proberen zo? Ja, nee, het is goed, Bart. Hij doet het heel goed. Niet meer harder, want dan gaat hij zingen, denk ik. En ik heb niks tegen zingen, maar... Goed. 100 jaar geleden eindigde Wereldoorlog 1 met een wapenstilstand. Daar is buitengewoon veel aandacht aan besteed. Het is niet zo'n heel duidelijk plaatje, maar de hoofdlijn is wel duidelijk. Onder andere in Ieper, in Vlaanderen, in België dus. Daar zijn 3 dagen lang allerlei plechtigheden geweest om eraan te denken dat 100 jaar geleden Wereldoorlog 1 geëindigd is. En als we even kijken naar afgelopen zondag, dan ziet u daarop dat er 2 keer een last post geweest is. 1 extra en 1 officiële last post. En de meesten van u zullen wel weten dat dat is onder deze poort. Misschien moet er nog een lampje uit om het plaatje ietsje duidelijker te krijgen. Ik kan dat beter zeggen als het licht uit is. Ja. Ja, geweldig. U krijgt uw zin hoor, dominee. Maar deze poort die is in Ieper gebouwd op de plek waar de soldaten naar de voorste linies gingen. Dat was dus voor heel veel soldaten... Ja. Ik zou eigenlijk een soort kraag moeten hebben, zodat mijn nek niet draait. Hè? Ja, ik ben natuurlijk een klein beetje gewend om zowel naar links als naar rechts. Zo hoort dat ook eigenlijk. Hè? Ik heb er ook overigens nergens moeite mee gehad. Hoor. Ik heb allerlei kerken gesproken. En, alleen hier gaat het niet. Dus ik heb kennelijk, zodra ik naar links afwijk, dan krijg ik kritiek hier. En zodra ik naar rechts afwijk, krijg ik ook kritiek. Alleen de middenweg is de juiste. Ik ga het proberen om de middenweg te bewandelen. Deze poort is dus gebouwd op de plek waar de soldaten naar het front gingen, naar Wereldoorlog 1 front. In 1927 was die klaar. In de wanden van deze poort zijn 55.000 vermisten gebeiteld. Ik val weer weg, hè, geloof ik. Nee? Wereld 1 was een afgrijzelijke oorlog. Dat betekent dat heel veel lichamen, daar is nooit meer wat van teruggevonden, omdat de ene granaataanval na de andere granaataanval het terrein omwoelde, waardoor er van de lichamen weinig overbleef. 55.000 vermisten. En elke avond is daar een plechtigheid. Dat betekent dat de politie de weg die daaronder doorloopt afsluit tijdelijk, zo 8 uur 's avonds. Daar komen wat brandweerlieden in keurig ceremonieel uniform. En die blazen daar op de trompet last post. Het zijn dat de dag voorbij is en dat de soldaten naar hun uitgangsplek, uitvalsbasis kunnen. U ziet hier zo'n plechtigheid en in de wanden die namen ingegrift. Er worden dan kransen gelegd. Sinds 1927 bijna elke avond. In ieder geval elke avond is het een zo'n last post, maar er worden niet altijd evenveel kransen gelegd. De generaal die in 1927 het gebouw inwijdde, die zei toen over die mist, ze zijn hier. Want ze staan nu in die wanden ingegrift. Heeft natuurlijk alles te maken met een acceptabel maken van het rouwproces dat er bij de Engelse nabestaanden was. In 2006 of 2007, dat ben ik kwijt, waren mijn vrouw en ik hier bij een van die plechtigheden om 8:00 s'avonds. En toen zong er een Canadees koor. En ik vond dat buitengewoon ontroerend. Ze zongen daar Abide With Me. Dat is Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. Die melodie kent u allemaal wel. En als je dat daar hoort zingen, geen andere helpers zijn er. Alleen die ene helper. En dan weet ik wel, en dat is een beetje dubbel, dat datzelfde lied ook gespeeld en zelfs gezongen wordt in het Wembley Stadion bij de voetbalfinale in Engeland. Het is dus maar de vraag in hoeverre dat alle toehoorders de tekst tot zich laten doordringen. Daar gelaten even de prachtige afkomst van dat lied, in de 19e eeuw gemaakt door dominee Light. Dominee Light kreeg TBC. En TBC, dat was in de 19e eeuw een vrijwel ongeneeslijke ziekte. Op zijn 50ste jaar moest hij daarom afscheid preken. Hij deed dat over de geschiedenis van de Emmausgangers. Blijf bij mij, Heer. En thuisgekomen maakte hij dat gedicht, Abide With Me. En dat wordt dan daar gespeeld. Ontroerend, ook al zou een groot gedeelte van het publiek de oorspronkelijke betekenis niet in gedachten hebben. Een ander lied dat ik in juli 2018, dus nog maar een paar maanden geleden, daar hoorde spelen door een koperensemble. Dat was, ik vertaal het maar gelijk, O God die droeg ons voorgeslacht door nacht- en stormgebruis. En ook daarbij vallen best wel wat kanttekeningen te maken. O God die droeg ons voorgeslacht. En dan ga je naar een van de 150 Engelse militaire begraafplaatsen. En dan loop je daar rond. En dan denk je, droeg God ons voorgeslacht werkelijk? Ons voorgeslacht ligt hier. Dat is een hele moderne vraag die ik nu stelde. Want in Wereldoorlog 1 werd die nauwelijks gesteld. Iemand die zich met die vraag heeft beziggehouden, later, dus met de vraag waar was God op de slagvelden, dat was een zekere professor Jonker. Maar die leefde dus later. Professor Jonker die is in Verdun gaan kijken, heeft daar een boek over geschreven. En dat heeft hem zo geraakt dat hij zich daarin is gaan verdiepen. Eerst even, wat heeft professor Jonker bij Verdun gezien? Een geteisterd landschap. Nee, u ziet hier de granaatinslagen. Nog steeds goed zichtbaar. Loopgraven in de bossen. En wie een klein beetje weet wat er in de loopgraven gebeurd is en wat fantasie en voorstellingsvermogen heeft, die staat daar onder de indruk. Gehavende forten. Musea waarin je via documentaires, films, foto's, wapenmateriaal een nog beter beeld krijgt van de gruwelijkheid van de oorlog. Monumenten zoals deze, dit is de dood, op een plaats waar zo enorm gevochten is en de verwarring zo groot was dat hier Fransen en Duitsers naast elkaar op de ander lagen te schieten. Waar de verwarring zo groot was dat er betrouwbare getuigenissen zijn dat er Franse bezorgers van soep waren die daarmee naar een Duitser gingen. Dat Franse aalmoezeniers Duitse soldaten die lagen te slapen wilden wakker maken omdat de vijand in de buurt was. En dan die man vloekend hoorde wakker worden. En de taal was duidelijk een andere dan de taal die ze verwacht hadden. Wat zag hij daar nog meer? Begraafplaatsen, zoals deze begraafplaats. 15.000 Franse soldaten liggen daar begraven. En op de achtergrond een gebouw in een granaatvorm. En wie dat gebouw gaat bezoeken, ziet onderin dat gebouw allerlei kleine raampjes. En kijk je door die raampjes en dan zie je daar schedels en andere knekels liggen van 130.000 ongeïdentificeerde gesneuvelden, zowel Franse als Duitse soldaten. Het heeft Jonker zo gegrepen dat hij zich verdiept heeft in die slag en er een boek over geschreven heeft. Sporen van een slag, een pelgrimage naar Verdun in 1916. En in dat boek staat ook een hoofdstuk, hij noemt het een theologisch intermezzo, staat ook een hoofdstuk waarin hij dus ingaat op die vraag, waar was God op de slagvelden? Waarom grijpt God niet in? En hij probeert dan iets, en u hoort hoe voorzichtig ik formuleer, hij probeert dan iets van een antwoord op deze vraag te geven. En hoe doet hij dat? Vlakbij die enorme begraafplaats met zijn 15.000 Franse kruisen en met die 130.000 restanten van soldaten, althans van 130.000 soldaten, vlak daarbij op loopafstand bevindt zich dit monument ter ere van de Joodse vrijwilligers die aan de Franse zijde van de oorlog hebben meegevochten. Op de steen staan de 10 geboden afgebeeld, althans de eerste woorden in het Hebreeuws. En daar zit dus ook het begin bij van het gij zult niet doden. En er zijn natuurlijk, het zal u niet verbazen denk ik, schrijvers die zeggen, hier zie je dus het failliet van het christendom. Aan de ene kant zie je daar die begraafplaats met dat knekelhuis, zoveel doden. En dat zijn dus protestanten, rooms-katholieken, anglikanen enzovoort. Dat betekent dus christelijke soldaten die elkaar uitgemoord hebben. En al die christelijke soldaten die geloven allemaal in, gij zult niet doden. Hoe kan dat? Het failliet van het christendom. Nou zegt Jonker, ik zou het eigenlijk toch willen omdraaien. En dan schrijft hij dat de 10 woorden, en hij bedoelt daarmee de 10 geboden, juist daar staan, op loopafstand van die begraafplaats en dergelijke, dat die 10 woorden juist daar staan, dat bewijst niet het falen van de religie, maar dat wijst op ons falen, op onze verantwoordelijkheid. En dan kom ik gelijk weer even op het gesprek terug dat we in de pauze hadden, naar aanleiding van Auschwitz. Dat zouden wij kunnen doen. Juist in deze omgeving zien wij dat wij mensen, ook wij christenen, zo ernstig gefaald hebben, dat er eigenlijk voor die schuld geen oplossing meer is. En toch is er een oplossing voor die hemelhoge schuld. En dan gaat hij terug naar dit fort, Fort Douaumont. En wie dat fort gaat bezoeken en door de gangen in dat fort loopt, komt ergens in dat fort deze sculptuur tegen. Het hoofd van Christus, uitgebeiteld in steen met daarnaast, het is volbracht. En dan zegt Jonker, er is, Gode zij dank, meer dan de falende mensheid. En dan schrijft hij naar aanleiding van deze Christus-sculptuur, wij hebben gefaald, maar hij niet. De God van Israël is in zijn Zoon, in onze falende verantwoordelijkheid en schuld ingedaald, tot in de dood. Maar de dood is overwonnen op de paasmorgen. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat iemand innerlijk reageert. Professor Jonker heeft die vreselijke oorlog niet meegemaakt. is theoloog. En dan komt hij al snel met het te gemakkelijke recept. De dood is overwonnen. Dat is een te gemakkelijk antwoord van iemand die de gruwelen niet heeft meegemaakt. Vandaar dat ik zijn getuigenis graag wil ondersteunen door samen met u naar deze man te gaan luisteren. Wilhelm Busch, een predikant die nooit verwacht had dat hij predikant zou worden. Hij heeft een boekje geschreven dat onder andere voor evangelisatie buitengewoon geschikt is. En hij vertelt daarin het volgende. Als jonge man heb ik nooit gedacht dat ik ooit eens op een kansel zou staan. Ik was een jonge officier in Wereldoorlog 1 en in ons regiment was het verlies aan manschappen groot. Ik was officier, zoals de andere officieren. Niet beter en niet slechter. Ik ben als mijn vaderen, vul ik nu in. Maar als iemand tegen mij had gezegd, en jij zult ooit gaan preken, dan zou ik hard hebben gelachen. Want ik moet eerlijk opbiechten, ik leefde ver van God. Mijn vader heeft het mij een keer gevraagd, maar geloof jij dan niet in God? En ik heb geantwoord, ach, ik heb God nooit ontmoet en daarom interesseert hij me niet. Kort na dat gesprek zat ik samen met een vriend, ook een jonge luitenant, in een sloot in een greppel bij Verdun. En wij wachten op het bevel om op te rukken. En wij zaten, ex-soldaten herkennen dat wel, wij zaten vuile moppen te tappen. En toen vertelde ik een gore mop. Maar mijn vriend lachte niet. Zeg, koetsier, zei ik, want zo heette hij, waarom lach jij niet? Plots viel hij neer en ik zag het, hij was dood. Een kleine granaatsplinter had hem precies in het hart getroffen en ik stond met mijn 18 jaren voor het lijk van mijn vriend. Aanvankelijk was ik nog volslagen onbewogen. Wat ben jij onbeleefd, beste kerel, dat je de pijp uitgaat nog voordat ik mijn mop helemaal heb uitverteld. En toen overviel mij de vraag, waar is hij nu? En ik zie me nog bij die greppel staan, toen het als een bliksemflits door me heen schoot. Die staat nu voor de heilige God. En mijn volgende constatering was, als we nou eens andersom hadden gezeten, dan was ik geraakt. En dan zou ik nu voor God staan, niet voor de een of andere lieve Heer, maar voor de God die zijn wil bekend heeft gemaakt en die geboden heeft gegeven die ik allemaal heb overtreden en die u ook allemaal hebt overtreden. En op dat ogenblik wist ik, als ik nu een schot krijg, dan sta ik voor God en dan ben ik voor eeuwig verloren. Toen kwamen onze jongens op paarden aanstuiven. Ik klom op mijn paard. Daar lag mijn dode vriend. En na vele jaren vouwde ik voor het eerst mijn handen en ik bad, lieve God, laat me niet sneuvelen voordat ik weet dat ik niet voor eeuwig verloren ga. En zo is hij later predikant geworden. Hij heeft onder andere heel veel aan straatevangelisatie gedaan tussen de twee wereldoorlogen in het Roergebied. Daar hield hij toespraken in de open lucht. En die toespraken zijn dus in dit boekje terechtgekomen. Maar ik zou er naartoe gaan dat deze ooggetuige, die dus wel de gruwelen heeft meegemaakt, toch zich vastklampt aan het weten dat met Pasen Christus is opgestaan en dat toen in principe de dood is overwonnen. En als hij dan na Wereldoorlog 1 dit soort monumenten ziet, waarop de slachtoffers in Duitsland herdacht worden, in de Wereldoorlog stierven voor hun vaderland en dan een aantal namen, dan schrijft hij naar aanleiding van het zien van dit soort monumenten Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ik wekenlang bij Verdun. Tussen de linies lagen de lijken hoog opgetast. En ik ben mijn hele leven die lijklucht niet meer kwijtgeraakt. En iedere keer wanneer ik een oorlogsmonument zie, met het opschrift Zij vielen voor het vaderland, ruik ik de stank van Verdun, die lijklucht. En wanneer ik denk, over 100 jaar zijn wij er geen van allen meer, dan waait die ontzettende doodslucht mij weer tegemoet. Bespeurt u dat ook? En in deze wereld van de dood is er één die is opgestaan uit de dood en die zegt, maar ik leef en gij zult ook leven. Geloof in mij, kom tot mij, bekeert u tot mij, word mijn eigendom. Ik leid u naar het leven. Is dat niet geweldig? Hoe kunnen mensen in vredesnaam in deze doodswereld leven zonder een verlosser die het leven is en die naar het eeuwige leven leidt? Onlangs heb ik een oude brief herlezen van een soldaat, van een christen, die in Wereldoorlog 2 in Rusland is gesneuveld. En in die brief stond ongeveer dit. Het is afgrijselijk om ons heen. Wanneer de Russen met hun Stalin-orgel schieten, dan raken we allemaal in paniek. En die kou. En die sneeuw. Maar ik ben toch niet bang. Want als ik zou sneuvelen, dan ben ik in één moment in de heerlijkheid. Dan zwijgt de oorlog. En dan zie ik mijn Heer van aangezicht tot aangezicht. En zijn glans zal mij omstralen. Ik vind het niet erg hier te vallen. Hij is korte tijd later gesneuveld. Ja, zegt Bush dan, Jezus is de vorst van het leven. En hij geeft de zijne de vaste hoop van het eeuwige leven. En dan weet ik dat dit soort dingen ook door theologen, door dominees en door geestelijken in Wereldoorlog 1... buitengewoon sterk misbruikt zijn. Hij leidt naar het leven, dan werd er bijna van gemaakt vallen voor het vaderland. Dat is God zo wel behagelijk dat je daarom in de hemel komt. Maar daar wordt in deze tijd genoeg op gefocust. Dus dit soort dingen, het misbruik dat geestelijke maakte van werkelijke geestelijke realiteiten, daar wordt voldoende over geschreven. Waar ik vanmiddag over wil hebben, is niet zozeer over het misbruik daarvan, maar over het feit dat zelfs in deze meest donkere periode er glimpen te ontdekken zijn van Gods genadige handelen. En dan wil ik onder andere even met u kijken naar deze. De letters zijn wel wat onduidelijk, hè, geloof ik, of niet? Ja. U ziet hier een Anglicaanse geestelijke, een aalmoezenier, iets achter de frontlinie. Het avondmaal bedienen, het avondmaalsbrood uitreiken aan soldaten. En deze man, daar kwam ik 1 jaar of 3 achter toen er specifiek een tentoonstelling in Ieper gewijd was aan wat de geestelijken in Wereldoorlog 1 en hospitaalsoldaten en dergelijke betekend hadden. En daar kwam ik ook deze foto tegen. Ik zal het Duits maar vertalen, dat is ietsje korter. Met zijn gebedsboek onder de arm ging dominee Mellisch door de loopgraven, alsof er geen gevaar was. Ook het artillerievuur weerhield hem niet. Hij spreekt de gewonden toe en dat heeft hij, blijkt uit andere teksten, uiteraard zeer vertroostend gedaan. Indien mogelijk draagt hij ze weg, helemaal alleen, de volgende dagen niet, daar kom ik zo op terug. Hij helpt ook iemand die zeer kerkvijandelijk is, ik vertaal nou wel erg letterlijk, maar zo staat het er. En die man die wordt in later tijd een overtuigd gelovige van de Anglicaanse kerk. Dat is niet het verhaal dat Reverend Mellish zelf heeft verteld. Maar links in de Engelse tekst ziet u dat dat verhaal is verteld door de soldaat zelf. Die dus overtuigd ongelovig was en door de aanraking met deze predikant overtuigd gelovig geworden is. Wat heeft die Reverend Mellish dan gedaan? Wel, hij heeft op een van de gevaarlijkste plekken, dat was op een plaats waar net de loopgraaf van de Duitsers veroverd was. En dan zit je dus in het voorste gedeelte van het strijdtoneel. Daar heeft hij in zijn eentje 10 man onder vijandelijk vuur weggesleept naar de veiligheid. De volgende dag werd het bataljon waar Mellish deel van uitmaakte tijdelijk met verlof gestuurd. En toen heeft hij zich vrijwillig met anderen overigens gemeld. Ik wil morgen ook weer daar aan het werk. En toen heeft hij samen, hij had de leiding, heeft hij nog weer een stuk of 8, dacht ik uit mijn hoofd, mensen weten te redden. En de dag daarna hetzelfde verhaal. Is daarvoor onderscheiden met Victoria Cross. Dat is geloof ik de hoogste Engelse militaire onderscheiding. En zijn gedrag heeft zo'n indruk gemaakt op deze man, dat er in ieder geval één man door zijn werk tot bekering gekomen is. En in de hemel, dat weet u, is er blijdschap over iedereen die zich bekeert en ook over een eenling. Een andere geestelijke die veel bekender is, dat is Tubby. Tubby, dat is zijn bijnaam. Het was een nogal klein vierkant mannetje, leek een beetje op een tonnetje. En deze man die heeft in Poperingen, dat lag een kilometer of 10 achter het front, en dat was dus de plek waar de soldaten tot rust kwamen of tot rust moesten komen. En u begrijpt, op zo'n plek, daar wemelt het van cafés, bioscopen, bordelen en andere genoegens tussen aanhalingstekens waar een soldaat met verlof gebruik van maakt. Nou, zei Tubby, dat ga ik anders doen. Hij kreeg de gelegenheid om zo'n groot, prachtig herenhuis in gebruik te nemen als een soort protestants militair tehuis. En als je daar binnenkomt en je fantaseert hoe dat voor een soldaat geweest moet zijn die uit de loopgraven kwam, uit de modder van de loopgraven, uit de ongelooflijke herrie die het artillerievuur veroorzaakt moet hebben, uit de lijklucht waar we net over gelezen hebben, de ratten, de luizen, het hele verhaal. En je komt dan in een betrekkelijk rustige straat en je mag daar deze deuren door. En je komt in een schitterend ingericht huis. Ik heb geen foto's van binnen meegenomen hier naartoe. Ik heb ze wel. Want het gaat mij eigenlijk niet zozeer om de mooie ingerichte kamers. Maar het gaat mij om de bovenkamer die in die tijd verbouwd is tot een soort kapel. En in deze kapel werden dus diensten gehouden. Een bezoeker uit 1917... die vertelt over wat hij daar meemaakt. Talbot House, zo heet dat huis. Talbot House was anders. De bioscopen en concertzalen leken allemaal te zeggen: kom naar binnen en vergeet alles even. Talbot House durfde het aan om iedereen uit te nodigen even terug te denken. En het confronteerde ons met onszelf, bracht onze persoonlijkheid terug aan de oppervlakte. De oppervlakte, want onze persoonlijkheid was uitgevlakt door de oorlogsmachine. En nu bleken ook wij mensen te zijn met onsterfelijke verlangens. Ieder van ons had zijn eigen verhaal, eigen hoop en vrees, eigen pijn en hunkering. En hier konden we onszelf herbronnen. En het is daardoor dat dit huis voortleeft in het verhaal van de mannen als de plaats waar ze hun geloof en hun hoop terugvonden. Ik heb nog 2 verslagen van mensen die dit huis hebben meegemaakt in Wereldoorlog 1. Eerst een paar regels van een soldaat die al gelovig was toen hij hier diensten ging bijwonen. En daarna een verslag van een twijfelaar, van een scepticus. De dood overwonnen, Pasen 1916. En een soldaat maakt dus dit verslagje. 7:00 in de ochtend en de bovenkamer, dus deze kapel op zolder, en de bovenkamer is vol. Officieren, manschappen en de kleine padre die de dienst leidt. Hij was hier al om 5:30 vanochtend, naar ik later verneem. Maar er is geen plaats meer. Ik moet wachten op de oude, wankele ladder naar boven. Ik zie zelfs generaals in alle soorten en gewichten. Tubby moet de dienst inkorten. Hij breekt het brood en hij deelt maar uit. De hele tijd door. Uren aan één stuk. Ik las ergens anders dat hij pas om 4:00 middags stopte. Als je dan begonnen bent met je paasdiensten, ook al is het dan grotendeels ceremonieel, en je begint om 5:30 tot 4:00 aan één stuk door, de ene groep na de andere groep, met de spanning daaromheen, van dat je weet dat veel van die mensen voor het laatst in die kapel zullen zijn. Meer dan 400 manschappen nemen op die paasdag deel aan het feest van de opstanding. Dan nu het verslag van een twijfelaar. Iemand die dat toch ook wel eens wilde meemaken. En die zich er onder andere over verbaast dat daar Psalm 100 wordt gezongen. Of wordt gebruld door al die soldaten. The Old Hundred, noemen ze dat geloof ik in Engeland. Op de melodie van Psalm 134. En hij hoort dat en dat is een lofpsalm en dan reageert hij zo. Ik vraag me af of dit nou wel het meest geschikte moment is en het meest geschikte nummer voor manschappen die vlak voor de veldslag staan. Konden wij God wel echt prijzen op dit moment? Tubby had die avond gepreekt dat we God altijd moesten prijzen. En voor echte gelovigen is dat natuurlijk logisch. Maar ik was niet langer een echte gelovige. Dit is overigens niet het juiste moment om een oud debat opnieuw te openen. In ieder geval, de meeslepende melodie en de samenzang wekten een gevoel van saamhorigheid dat niet te ontkennen was. Ik zong uit volle borst mee en ik voelde mij dan ook de volgende week stukken beter. Konden we God echt prijzen op dat moment? Die vraag van waar is God op de slagvelden, hoe kan de Heere dat toelaten, was dus niet helemaal afwezig in Wereldoorlog 1. Maar daar moet je dus tegenover beseffen dat in die paar jaren, want dat was niet de hele Wereldoorlog 1 open, dat in de paar jaren dat deze kapel in gebruik was, in die kapel 50 man gedoopt zijn en 800 man geloofsbelijdenis gedaan hebben. Eén voorbeeld, en ik heb hier even een aparte foto van genomen. Dit is een heel klein doopvondje, nagemaakt van het grote doopvond dat in Winchester staat, de kathedraal waar Tubby zelf ook gepreekt heeft. Maar wat veel mooier is, is eigenlijk dat met dit miniatuurdoopvondje hij zelf, ik dacht in Australië in de tijd, gedoopt is. En via vrij ingewikkelde wegen heeft hij dat uiteindelijk daar in zijn kapel kunnen krijgen. En nam hij dit doopvondje dus ook mee naar de loopgraven en naar diensten in noodhospitalen om mensen die daar behoefte aan hadden te dopen. Nou, een van de mensen die hiermee gedoopt is, een zekere Archie Forrest, 20 jaar oud. Iemand die iedere nacht gascilinders naar het front bracht. En ook om een keer als, laat ik het maar modern formuleren, als een soort randkerkelijke met een vriend meeging naar een dienst in Tockage, in dat gebouw. En daarna werd hij een zeer trouw bezoeker. En 6 weken later, dan is het 5 juli 1917, wordt hij in deze kapel gedoopt, doet belijdenis, viert het avondmaal. En weer 6 weken later, het is dan 26 augustus 1917, als hij terugkeert van een nachtelijke tocht, wordt hij door mitrailleurvuur getroffen en overlijdt hij. En dan heeft hij, met het oordeel der liefde, mogen we dat toch wel zeggen, de Heere leren kennen in die korte tijd voordat zijn leven werd afgesneden. Ook dat soort dingen gebeurde in Wereldoorlog 1. Inmiddels, dat zult u begrijpen, zijn wij teruggekomen in Vlaanderen, in Poperingen. En we gaan nou weer naar die omgeving in plaats van in Verdun. Vlamingen die worden op allerlei manieren herinnerd aan het feit dat Wereldoorlog 1 daar geweest is. Niet alleen via die last post ceremonies die onder de Menepoort plaatsvinden, maar ook omdat er natuurlijk overal monumenten en dergelijke zijn. En ook omdat er regelmatig nog soldaten gevonden worden en af en toe worden die herbegraven. En dat gebeurt onder behoorlijk grote publieke aandacht en ook wel officiële aandacht. Hier ziet u een begrafenis van een heel lang vermiste soldaat in 2013 in het plaatsje Meessen. En ik vind het altijd een hele waardevolle gedachte om te beseffen dat juist op die plek er dan een geestelijke is, het zij Rooms-Katholiek, het zij Anglicaans, die bijna altijd bij die plechtigheden het Onze Vader bidt en dat de mensen ook laat meebidden. Dan hoor je dus daar op die plek getuigen van onze schuld. Vergeef ons onze schulden. Met ook gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Alleen alweer een plechtigheid, een leeg gebruik? Denk het niet. Ik kwam een wonderlijk verhaal tegen bij professor Jonker. Ergens in een Frans kerkje. Ik kwam er niet achter welk kerkje het was, dus ik heb zomaar een willekeurig plaatje van internet geplukt. Ergens in een Frans kerkje werd in Wereldoorlog 1 door de priester de gemeente opgeroepen om te bidden voor Frankrijk. Dat betekende dat hij een regel voorzegde en dat de gemeente dat herhaalde. Daarna zei hij, laat ons bidden voor de vrede. En hij hield de gemeente weer wat regels voor die ze mochten of moesten nazeggen. En de gemeente bad mee. En toen durfde die priester het aan om te zeggen, denk erom, het is hartje Wereldoorlog 1. Laat ons bidden voor de Duitsers. En het bleef stil. En hij wachtte. En toen kwam daar aarzelend een kinderstemmetje die zijn woorden herhaalde. En de gemeente ging stap voor stap meedoen. De liefde als vervulling van de wet. Gelijk ook wij vergeven. Dat zijn zo van die hele kleine lichtpuntjes in die hele donkere periode. En wie zich bezighoudt met Wereldoorlog 1 en daarnaar op zoek gaat, omdat het anders te gruwelijk is, om tot je te laten doordringen wat daar gebeurt, en wij allemaal behoefte hebben om ook in die hele donkere periode een houvast te hebben, wie zich bezighoudt daarmee en daarna gaat zoeken, komt veel van deze dingen tegen. Ik kwam, helaas ben ik hier zelf niet geweest, maar op internet bij dit kerkje in Barrow in Engeland een grafsteen tegen van een man die gewond is geraakt. Trieste geschiedenis. In 1913 werd deze man voor het eerst vader. In 1916 voor de tweede keer. Toen ging hij naar het front in Vlaanderen. Raakte daar ernstig gewond. Is gerepatrieerd naar Engeland. En daar in 1919 overleden. Dus dan heb je als familie wel wat meegemaakt. Als je dan deze grafsteen neerzet en de letters hieronder, het is best een beetje ver weg. Wij kunnen, Heer, uw doel niet doorgronden, maar het is allemaal goed wat door u gedaan is. Dat is een geloofsgetuigenis dat mij deed denken aan iets wat ik in Wereldoorlog 2 ben tegengekomen. U kent allemaal, denk ik, de geschiedenis van Johannes Post via de prachtige boek van Anne de Vries. En daar liet de familie op de graftegel zetten: God vergist zich niet. Natuurlijk besef ik dat ik lang niet alle vragen heb opgelost. Maar ik heb geprobeerd wel aan te tonen dat het mogelijk is om bij de grootst mogelijke tegenspoed deze overtuiging van de Heere te ontvangen dat het toch goed is. En dat op die manier de Heere toch de eer krijgt. En wij de innerlijke vrede die daarbij hoort. We hebben in ieder geval gezien dat de Heere machtig is om in de zwartste omstandigheden datgene te geven wat wij op dat moment nodig hebben. Ik dank u voor uw aandacht.
Nou, zullen we maar weer zingen, 124, 1 en 4. Dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest. Indien de Heer die ons heeft bijgestaan, ons vijands Heer een aanval werd gevreesd. En dan zingen we ook het vierde vers, want kwamen haast des vogelvangers net. 124, 1 en 4.
Yeah.
Kees, dank u wel voor de. Ja, dank u wel voor de lezing. Heel indrukwekkend. Ik wist niet wat ik moest verwachten toen ik hier kwam. Ik was wel geïnteresseerd erin, maar juist dat u liet zien hoe de Heere gewerkt heeft, zelfs bij Verdun en ook daar in Vlaanderen. En die dappere predikanten die daar onder die omstandigheden gewerkt hebben. Ja, het zijn zeer aangrijpend altijd. Maar dank u wel. We zijn even in een andere tijd geplaatst geweest. Ja. Als kind heb ik nog wel jongens, mannen gesproken die in de Eerste Wereldoorlog gevochten hadden in Australië. En en op de lagere school in Australië kwamen we altijd op 11 november ook samen op in King's Park in Perth. En er werd heel veel aandacht aan besteed. Hetzelfde ook in Canada, onze kinderen daar weer. Op 11 november altijd om 11 uur 's middags, morgens. Dan komen de kinderen uit de lagere scholen, die stellen ze allemaal op de City Square, het plein. Ja, er wordt echt heel veel aandacht aan besteed. Ja. Zullen we samen bidden en danken. Heren, zo zijn we even geplaatst geweest in een andere tijd. En we danken u dat de vrede teruggekomen is. Wat een verschrikkingen. Wat een verbijstering. Wat een bloedvergieten. En waarvoor? Het was eigenlijk op niets af. De dwaasheid van de mens. De hoogmoed van leiders. O Heere, wat zullen wij zeggen? We zullen u danken dat ons vijands heer en aanval werd gevreesd. Herhaaldelijk hebt u uitkomst gegeven in ons land. Wij zagen de Eerste Wereldoorlog niet in ons land. In de Tweede Wereldoorlog wel. Maar ook daar gaf u bevrijding. En tijdens de Koude Oorlog, toen gevreesd werd voor Russische inval, hebt u ook weer vrede gegeven. En nog. En nu is er niemand die aan oorlog denkt. De maatschappij lacht en feest, leeft maar voort in immoraliteit. Het zwakke leven wordt gedood. We begrijpen het niet wat er allemaal gebeurt. Dat de goddeloosheid toeneemt. Maar Heere, wij willen u danken voor de onverdiende vrede die wij ontvangen. En we willen u ook bidden voor die landen waar nog steeds gruwelijke oorlogen zijn. En we bidden u of u die oorlogen wilt laten ophouden. En of u de leiders van de wereld tot bezinning wil brengen. En als wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, dan weten wij ook dat dit de voetstappen zijn van de komende Christus. En dat wij ook bereid moeten zijn. Laat dat gebed van Wilhelm Busch ook in ons hart leven. Dat wij ook voor u moeten verschijnen. En dat kan in een ogenblik gebeuren. En ook het getuigenis van die ene Duitse soldaat in Rusland in de Tweede Wereldoorlog, ook al sterf ik, dan zal ik de heerlijkheid Gods ontmoeten. O Heere, geef dat wij daar iets van mogen verstaan. Want uiteindelijk gaan we allemaal naar de eeuwigheid toe. En daar moeten we voor bereid zijn. Wilt u dat bewerken? Het leven is ernstig. Het leven is kostbaar. Heere, wil ook de naprediker zijn van deze lezing van Broeder van Walsum. En geef ook dat hetgeen we overdacht hebben uit uw weg met Elia, uw barmhartigheid en zijn roepen tot u, dat dat ook voor ons zinvol mag zijn. We zeggen u dank voor deze middag. Dank, Heere, dat ook Bart dit alles regelt. We bidden u ook voor zijn lieve vrouw Rina, die er ook toch altijd bij aanwezig is, altijd haar man daarin helpt, maar nu niet kan. Wilt u haar ook nabij zijn? En geef dat de enkelbreuk toch goed mag genezen. En kon het zijn dat zij een volgende keer er weer bij zal zijn. Gedenk haar in uw barmhartigheid. Heere, zonder nou nadruk daarop te willen leggen, willen we toch ook danken dat u ons als predikantsgezin hebt gezegend, dat er weer een klein kind geboren mocht worden. Een wonder elk geboorte. Heere, heb dank voor uw goedheid, voor uw bewaring, voor uw zegen. Heere, gaat u met ons, ook de komende dagen, ook als uw dienaar moet reizen en elders werk doen, wil hem zegenen. En geef dat het werk tot zegen mag zijn voor velen daar. Heere, wilt u ook nu met ons gaan als we naar huis gaan? Zie ons aan in uw gunst en goedheid. Verheerlijk uw naam in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.
Er werd even, denk ik, wat verkeerd begrepen, want iemand in de pauze kwam naar me toe. Gaan we nou vanaf de volgende maand op vrijdag de ouderenmiddag houden? Nee, het is alleen in december. Vanaf januari hopen we echt weer de derde donderdag in de maand dat u die vast kunt houden. Wat ik wel kan zeggen is, daar waren verschillende de vorige keer niet omdat ze op prijs waren, maar die het misschien wel interessant vinden om het te weten. Meneer Van Hoorn heeft toen een hele mooie lezing gehouden over Israël. Hij wil dat ook nog een keer met beeld doen. En dat hebben we afgesproken, dat dat begin het andere jaar zal zijn. Gezien zijn leeftijd gaan we nog even in gesprek met anderen die februari hebben toegezegd. Dat is broeder Hobbel. Of we misschien een maand kunnen ruilen dat hij in maart wil en dat oom Jan van Hoorn in februari dan kan. In januari hebben we ook een lezing. Als u hem in kerkblad ziet staan, dan denkt u misschien, ha, een beetje flauw. De boekjes van Verhulst. We hebben speciaal deze mevrouw gevraagd, omdat zij echt in Nederland veel van deze middagen houdt, op ouder- en seniorenmiddagen, tot genoegen. En het is tot een opwekking. Wij hebben niets te betekenen op een moment in wereldoorlog of wat dan ook. We mogen nog naar zo'n presentatie luisteren. Wel hebben wij ook een taak als ouderen, al staan we overal buiten. En dat is wat die mevrouw mee wil geven, het voorlezen aan kleinkinderen. En zij heeft een hele grote verzameling van die boeken. Ze heeft er ook heel veel dubbel. Ze hoopt in januari een boekentafel mee te nemen, waarop tweedehands boekjes ook van eerste uitgaves nog te koop zijn. Dus ik hoop dat ik u mag oppakken, ook in januari, op die middag aanwezig te zijn. Ik zou zeggen voor nu, wel thuis.